je dan goed kijkt naar die huizen, en ziet dat de zon erheen schijnt, dan zie je dat er ook huizen zijn waar een regenboog verschijnt. Het teken van hoop. Als het licht van God in je huis schijnt, dan is er hoop. De veelkleurige wijsheid van God zal maar in je huis schijnen. Amen. Dank jullie wel voor deze tijd van aanbidding. Hij past heerlijk bij wat we verder gaan doen vanmorgen. Er zijn vandaag wat gasten in ons midden. De Alpha groep, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ik hoor mooie verhalen over jullie tijd die jullie met elkaar gehad hebben. En, ja, ik hoop dat ook dat licht zal blijven schijnen in jullie huis, in jullie hart. En wat jullie hebben meegekregen en beleefd hebben met elkaar. En volgende week, heb ik begrepen, gaan we daar nog wat verder op wat meer tijd voor maken. Het ligt niet op mijn hart om even te zeggen, los van de preek. En ik ben daarin de voorbeden ook al mee begonnen. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En je mag voor mij alles vergeten vandaag, mijn preek. Als je dat vasthoudt, alsjeblieft. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. God ziet jou door het bloed van Jezus heen en ziet jou rein en heilig. Niet vanuit jezelf, maar vanuit de genade. Lies heeft het al benadrukt, vanuit de genade die er is. Ontvang dat. En als er dingen zijn die je vasthouden, als er dingen zijn die je te neerdrukken, hou vast, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik heb de indruk dat we nog een klein technisch
een komendheidje
hebben.
Ik weet niet meer aan.
Wachten we even totdat het opkomt.
Iedere keer denk ik van, ik ben nu wel zo'n beetje door de ontmoetingen van Jezus heen. Maar nee, iedere keer komt er toch weer eentje boven waarvan ik denk van, maar dit is toch wel weer heerlijk en bemoedigend zoals de Heer omgaat. We zitten nog vlak na Pasen. 2 weken geleden hebben we nog Pasen gevierd. We zitten in de tijd tussen Pasen en de hemelvaart in. Dus ik grijp nog even terug naar Pasen. En dan is daar die hele bekende geschiedenis, die hele bekende ontmoeting, mag ik wel zeggen, tussen Jezus en 2 mannen die aan het wandelen zijn. En Jezus wandelt met ze mee en dan gebeuren er, als Jezus met je meeloopt, gebeuren er hele mooie dingen. Dus ook vandaag weer zo'n ontmoetingsgeschiedenis. Laten we maar gaan lezen. Is dat goed zo, Ed?
Nee,
dat
is nog steeds
geen geluid. Oké, dan... Het is even niet anders. De geschiedenis staat opgetekend in Lucas. Diezelfde dag gingen 2 van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik was vertroebeld, waardoor ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen, wat dan? En ze antwoordden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth. Een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem te dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen verschenen waren. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en hij gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Maar hij werd ontrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Even op de kaart. Hieronder ligt Jeruzalem en ten westen daarvan staat een vraagtekentje bij Emmaus. Vraagtekentje omdat het niet helemaal duidelijk is waar het plaatsje gelegen heeft. Het is in de geschiedenis is het wel beschreven, dus het plaatsje heeft bestaan en het is ongeveer 60 stadia, dat is ongeveer een kilometer of 12 hier vanaf Jeruzalem, waarschijnlijk naar het westen. Daar lag het dorpje Emmaus. Het is nog eerste paasdag, dezelfde dag waarop het lege graf werd ontdekt en dezelfde dag dat Jezus verschijnt aan Maria en aan Petrus. Maar dat laatste, dat hebben deze twee mannen blijkbaar niet meegekregen. We weten uit het verhaal dat de mannen somber waren. Het gebeuren had hen duidelijk erg aangegrepen. En waarschijnlijk waren ze ook ooggetuigen geweest van de kruisiging en het sterven van Jezus. En wanneer je dat lijden gezien hebt, hoe Jezus van uitputting is gestorven, omdat het een ongelijke strijd voor hem was. Als je dat hebt gezien, dan is het heel moeilijk te bevatten of te geloven dat er iets is als een opstanding. Laten we daar vandaag de dag wel nuchter over zijn. Ik zou het daar ook moeilijk mee hebben gehad als ik daar gestaan had aan de voet van het kruis en Jezus daar letterlijk zijn laatste adem had zien uitblazen en hem had zien begraven in het graf van Jozef van Arimathea. En daarom zijn de mannen somber. Ze hebben vragen. Aan het einde van die enerverende dag nemen ze afscheid van hun vrienden en ze gaan met z'n tweeën op pad, waarschijnlijk gewoon naar huis, naar Emmaus. En dat is zo'n 12 kilometer, zeg maar zo'n uur of 3 lopen in die omgeving, in dat klimaat, over die weg. En waar praat je dan over met elkaar? Je neemt de afgelopen dagen nog eens door. Alle emoties, alle vragen, alle speculaties. En dan word je somber. En ze hebben aandacht voor elkaar en aandacht voor de weg waar ze lopen om niet te struikelen. En zo merken ze niet dat er een derde man bij ze komt en met ze meeloopt. Totdat hij vragen stelt. En dan vraagt hij ook nog naar de bekende weg. Waar hebben jullie het over? Wat is er gebeurd dan? Ja, iedereen in Jeruzalem weet dat. Een kruisiging vlak voor de Pasen. Het was oproer. De mensen hebben allemaal gestaan daar bij dat paleis van Pilatus. Ze hebben geroepen, kruisigt hem. En deze man zou dat dan niet weten. Maar dan beginnen ze te vertellen en dan krijgen we een klein beetje een inzicht in hoe zij het beleefd hebben en hoe zij Jezus zien. En ze vragen wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen ons in verwarring gebracht toen ze vanmorgen naar het graf gingen. En ze vonden het graf niet. En de engelen zeiden dat hij leeft. Het is de derde dag. We kennen dat, die uitspraak ook uit de opwekking van Lazarus. Het is al de derde dag. En daarmee is alle hoop op opstanding vervlogen. Want in de ogen van de Joden was het zo dat de geest van een overledene bleef nog een paar dagen rond het lichaam aanwezig. En dan was er nog hoop op een opstanding. Maar de derde dag was die geest verdwenen en was er dus geen enkele reden, geen enkele hoop meer om nog te verwachten dat er een opstanding zou zijn. Ze noemen hem een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en het hele volk. Dat is zoals zij Jezus zagen. En dat klopt ook, helemaal, bijna. Ook hun redenering over het waarom en het hoe. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Ook dat klopt. Bijna. En dan doet Jezus twee dingen. Iets wat we van hem gewend zijn. En één ding waarvan ik even mijn wenkbrauwen fronste. Hij begint, moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan. En daarna verklaarde hij hun wat er al in de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. En daar zien we Jezus zoals we hem ook kennen, als onderwijzer. Als de man die in de heuvels rond het meer van Tiberias de menigte toesprak en de schriften uitlegde. De man van God, het vlees geworden woord van God. En hij begint bij het begin, bij Mozes. En daarna gaat hij door naar de profeten. Geduldig en degelijk onderwijs krijgen ze. Maar ja, ze hadden zo'n uur of drie de tijd. Dus zij namen er de tijd voor. En ik hoop dat jullie ook vandaag daar de tijd voor hebben. Want wat Jezus precies heeft onderwezen, dat weten we niet. Dat staat niet vermeld. Nou ben ik erg voorzichtig als het gaat om het invullen van de schriften. En ik wil Jezus geen woorden in de mond leggen. Maar toch durf ik met redelijk grote zekerheid een paar schriftgedeelten te noemen en te lezen die volgens mij in deze wandeling naar voren zijn gekomen. En we moeten daarbij natuurlijk niet uit het oog verliezen wat het doel van het onderwijs was, namelijk aantonen dat de Christus moest lijden om te overwinnen. En dan is hij volgens mij direct al begonnen met de zondeval. Wanneer God een tip van de sluier van zijn heilsplan oplicht. God de Heer zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Dat is het eerste stuk waarin we al zien dat er lijden zal zijn. Wanneer een slang in je hiel bijt, dan volgt er lijden. Ook al vermorzel je zijn kop als hij in je hiel heeft gebeten, dan is er lijden. Het is de eerste tip van de sluier waarin we al gaan zien dat er lijden is voordat er overwinning is. En omwille van de tijd, ik heb geen 3 uur de tijd, tussen die neem ik vanmorgen niet. Omwille van de tijd neem ik even een paar grote stappen. Sla ik even 1000 jaar of zo over. Dus ik sla ook even de aartsvaders over en de uittocht uit Egypte, de offerfeesten en het offerlam, wat ik denk allemaal aan de beurt is geweest in Jezus' onderwijs. En zo komen we bij een andere grote naam uit de Bijbel, koning David. Een voorvader van Jezus, een voorafschaduwing van Jezus, zoals we dat dan zeggen. Een man naar Gods hart, zoals Marja vorige week heeft laten zien. Een koning naar de orde van Melchizedek. En dat betekent dat hij koning, maar ook priester en ook profeet is. De grote drie bedieningen in het leven van één mens. Een koning, priester, profeet. Want kijk je naar de psalmen van David, dan onmiskenbaar kom je daar allerlei profetische elementen in tegen. En het hoogtepunt voor mij, en daarom past dat ook vandaag, is psalm 22. Deze psalm toont zoveel facetten van het lijden van Jezus op de Goede Vrijdag. En in zo'n detail dat het niet anders kan dan dat Gods geest door David heeft heen gesproken toen hij deze psalm schreef. Ik heb het, een aantal van die dingen heb ik voor de duidelijkheid even onderstreept. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en u redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik overdag en u antwoordt niet. 'S nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. En u verloste hen tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en ze werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen mens. Door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Alle die mij zien bespotten mij, ze schudden mij waardig het hoofd. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je? Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er is niemand die helpt. Een troep stieren staat om mij heen, buffels van Bazan omsingelen mij. Roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in. Zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Zij kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. Het kan bijna niet anders dan dat Jezus dit stuk heeft aangehaald in zijn wandeling op weg naar Emmaus. Zoveel detail, al beschreven, duizenden, honderden jaren voordat dit ging gebeuren. En ik sluit af met een derde stuk. En dan kom ik bij een echte profeet, Jesaja. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid en als een ooi die stil is voor zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijd genomen heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het landen levende, om de zonde van zijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan. nooit bedriegelijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft vele recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtige delen in de buit, omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. 3 Bijbelgedeeltes, en daar hou ik het bij voor vandaag, die zo duidelijk al aangeven dat Jezus moest lijden, dat de Christus moest lijden, om uiteindelijk tot de overwinnaar te komen. En ik denk dat deze 3 gedeelten voor de Emmausgangers al voldoende hadden moeten zijn. Maar waarschijnlijk was het onderwijs van Jezus veel beter en veel uitgebreider dan het mijne. Je zult tenslotte maar 3 uur privé onderwijs krijgen van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van de man die de grootste heilsbelofte ooit in eigen persoon heeft vervuld. Het was onontkoombaar. Jezus moest lijden. Om uiteindelijk als overwinnaar uit de strijd te komen. Dat is het eerste wat ik Jezus zie doen in deze ontmoeting. Het tweede wat ik Jezus zie doen, verbaasde mij in eerste instantie even. Dan heb ik toch even een slokje nodig. Want hij zegt iets tegen die 2 mannen. Aan het begin van de wandeling zegt hij. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft alles wat de profeten gezegd hebben? Nou, dat is nogal wat. Ik moest even denken aan een voetbaltrainer die ik ooit eens heb horen zeggen: zijn jullie nou zo dom of ben ik nou zo slim? Maar dat is hem wel een beetje, zelfs als je in de grondtekst kijkt, wat Jezus hier zegt is behoorlijk direct. Hij draait er niet omheen. In moderne evangelische kringen zouden we zeggen, nou, dat is niet erg pastoraal. Nou, dat was bij Jezus' bedoeling waarschijnlijk ook niet. Zijn jullie zo dom dat je de profeten niet gelooft? Kortweg gezegd. Zonder omwegen, zonder mis te vatten, worden deze 2 mannen aangesproken. Waarom? Nou, als ik naar het leven van Jezus kijk en hoe hij met mensen omgaat, dan zie ik Jezus mensen nergens veroordelen. Nu is er geen mensen van goede wil. Fariseeën en Sadduceeën heeft hij wat minder zachtzinnig mee, maar gewone mensen spreekt hij niet op een veroordelende wijze aan. Dus het doel van deze opmerking is volgens mij ook niet een veroordeling uit te spreken. Maar hij wil wel iets heel duidelijk maken. Hij wil iets benadrukken. En wat hij duidelijk wil maken, ook daarvoor grijp ik even terug naar Mozes en de profeten. En in dit geval naar het boek Spreuken. Spreuken 4, vers 20. Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn. Het woord van God is leven. Het woord van God maakt sterk. Het woord van God is een medicijn voor heel het lichaam. Dit zei koning Salomo tegen zijn zoon. maar door de Bijbel heen zegt God dit tegen zijn volk. En als je dit samenvat en tot je door laat dringen, staat er eigenlijk, er is niets belangrijker dan het woord van God. En als jullie, geliefde Emmausgangers en medewandelaars, dit nu goed hadden begrepen, en als het woord van God zo door en door in jullie kennis had gezeten als de bedoeling was, dan had je begrepen dat ik als de Messias moest lijden voordat de grote overwinning kon worden behaald. Maar goed, die kennis die hadden jullie niet of je geloofden het niet. En daarom leg ik het jullie nog een keer uit. En dan begint hij aan zijn onderwijs. Dat is naar mijn idee de strekking van wat er hier gebeurt. Jezus onderwijst de mannen, maar Jezus is geen mens die kennis doorgeeft. Jezus is een leraar die leven doorgeeft. Het onvergankelijke eeuwige medicijn dat ons versterkt, dat is wat Jezus door wil geven. Dat is het onderwijs dat Jezus vervolgens al wandelend aan deze mannen geeft, totdat ze in Emmaus aankomen. En dat terwijl hun ogen nog gesloten waren en ze Jezus nog niet herkenden. Maar wanneer ze Jezus dan herkennen bij het breken van het brood, dan zijn ze ook niet meer te houden. Terug naar de vrienden. 3 uur bergopwaarts. Het was gelukkig net volle maan geweest, dus er was nog licht op de weg. En Jeruzalem lag daarboven als een verlichte stad, dus ze wisten waar ze heen moesten. Ze gaan, ze rennen terug naar de vrienden. Ik weet niet waar ze het onderweg over gehad hebben, maar waarschijnlijk waren ze zozeer buiten adem van het rennen naar die stad. Wat een vreugde en wat een enthousiasme. En dan komen ze bij de vrienden en die bevestigen het. De Heer is waarlijk opgestaan. En toen ik daar zo over na zat te denken, kwam er bij mij een soort gewetensvraag boven. Wat zou Jezus tegen ons, laat ik het bij mezelf houden, wat zou Jezus tegen mij zeggen als die dadelijk met mij meewandelt naar huis? Hoe zou hij mijn verstand, mijn begrip en mijn geloof omschrijven? Is Gods woord zijn heilsboodschap of zijn liefdesbrief, zoals we hem ook wel noemen, aan ons? Is dat ook voor mij leven? Is dat ook voor mij, beleef ik dat als medicijn dat mij kracht geeft? Hoe serieus ga ik om en welke prioriteit geef ik aan het woord van God? Ieder beantwoordde deze vraag aan de Heer in zijn eigen hart. Amen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. En dan rennen ze terug naar de vrienden. In het verhaal van de twee mannen hadden de leiders en de hoge priesters Jezus laten veroordelen en Jezus laten kruisigen. Ik zei ook dat klopt. Bijna. In de fysieke wereld die zij zagen, was dat ook zo. Maar de werkelijke reden is dat wij, mensen allemaal, het nodig hebben dat Jezus voor ons is gestorven. Alleen zijn bloed was ons rein van zonde. En dat mogen we gaan vieren in het avondmaal. En ik hoop dat ook in dit avondmaal vandaag onze ogen weer geopend gaan worden voor zijn grootheid. Zijn genade, waar Lies het er straks over had. Dat we daardoor vleugels gaan krijgen om te blijven vliegen boven de slang. Dat we met elkaar mogen vieren dat hij goed is. En dat ons hart weer gaat branden voor hem. Laten we zo het avondmaal gaan vieren met elkaar. Ik laat wat muziek horen.